Je luistert naar Discutafel Podcast, jouw groene audio over tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Hey, hallo, hier is je podcaster Yvonne Smit weer met een aflevering vol mooie groene audio voor jou. Het is de 165ste van Discutafel Podcast en die hebben we online gezet op 7 maart 2024. Ik sta nu in mijn stadstuin, maar daar gaan we het verder niet zoveel over hebben, want deze keer gaan we verder met onze serie over de grondslag van voedselbossen. En die opnames heb ik gemaakt in voedselbos De Overtuin. En dat is een onderdeel van Arboretum en Tuinen Trompenburg in Rotterdam. En je zult merken dat het daar geen oase van stilte was, daar in Kralingen. Het klokje dat je nu op de achtergrond hoort was nog een van de subtielste achtergrondgeluiden, moet ik zeggen. Deze keer deel 3 uit de serie. En daarin staat het thema tijd centraal. Het is een reportage van ongeveer 20 minuten, waarin we samen duiken in het heden en het verleden van deze plek daar in Rotterdam. En natuurlijk verklaar ik ook hier weer een aantal typische begrippen over voedselbossen en natuurlijke ontwikkeling. Discureportage. In een eerdere aflevering van Discutafel Podcast heb je al kunnen horen dat we zijn teruggegaan naar voedselbos De Overtuin in Rotterdam. En we hebben daar wat rondgekeken. We hebben ook besproken wat de 6 basiskenmerken zijn van een voedselbos. Maar we zijn er niet helemaal in geslaagd om die allemaal te bespreken. Dus je hoort nu het vervolg. We hebben het gehad over 6 basiskenmerken van een voedselbos. En dat zijn de opbouw in lagen, de meerjarige planten, het beginsel van bodemrust, de inheemse planten en de planten die ooit hier inheems waren en tenslotte de voedselbostijd. We gaan op stap het vervolg van de rondwandeling door voedselbos De Overtuin. De Overtuin mag dan wel een jong voedselbos zijn, geopend in 2018. Maar ze konden hier wel gebruik maken van hoge kruinlagen in het voedselbos, vanwege de bestaande beplanting. Dit is een gebied waar vroeger nogal wat landgoederen gelegen waren, waar de prachtigste bomen hebben gestaan en een gedeelte daarvan staat er nog. Dus dat betekent dat ze een stapje vooruit al konden doen hier bij de inrichting van De Overtuin. En nu goed om te weten over voedselbossen. In de natuurlijke ontwikkeling van een bos is de climaxvegetatie, is de vegetatie waar je die hele hoge bomen hebt met kruinen. En die kunnen wel degelijk ook voedsel leveren. Denk bijvoorbeeld aan notenbomen, sommige fruitbomen. Dat zijn hoge bomen die wel degelijk in een voedselbos kunnen worden toegepast. Maar voordat ze zo groot zijn, moet je normaal gesproken even wachten. Dat hoeft er hier dus niet. Men noemt dat ook wel de voedselbostijd. Een voedselbos is niet in één keer af. Je laat het groeien. En zelfs hier is het nog best wel in ontwikkeling, hoor. Wordt een voedselbos vanaf het begin aangeplant, dan moet je echt wel een generatie verder denken. Een menselijke generatie verder denken. Voordat het echt volwassen is geworden. Maar je kan natuurlijk wel snelle groeiers kiezen om wat tijd in te halen. Na een jaar of 10 bijvoorbeeld heb je met wilgen al een voorlopige kruin om te beginnen met de onderlaag. Want de onderlaag doe je na de bovenlaag. Als we om ons heen kijken hier in het voedselbos, dan zien we ook heel veel water in de vorm van slootjes en kleine plasjes. En dat is niet voor niks, want dit gebied ligt nogal laag. En de buitenplaatsen die hier gelegen hebben enkele eeuwen geleden, die werden aangelegd in op een plek die heel erg moerassig was. Als we teruggaan in de tijd, dat is altijd wel aardig als je om je heen kijkt en je ziet al die oude bomen en planten staan en al die nattigheid en denk je van, ja, hoe was het hier vroeger? Nou, als je teruggaat in de tijd, zeg maar de late middeleeuwen, dan toen heette het hier ook al Kralingen met een C. En dat was een oude, ja, zeg maar een bestuursvorm van het platteland, een ambachtsheerlijkheid Kralingen. En als we dan kijken naar zeg maar de 11e eeuw, dan waren hier heel veel overstromingen. En die overstromingen die noopten de mensen er eigenlijk toe om dijken aan te gaan leggen. Tot de eerste dijken hier behoorden de Oude Dijk en de Honingerdijk. En de Honingerdijk is ook het postadres van Arboretum Trompenburg. Nou, die Honingerdijk die is weer vernoemd naar een van de landgoederen die hier heeft gelegen, namelijk het slot Honingen. En er zijn nog steeds sporen van die landgoederen hier te zien. Bijvoorbeeld de slotvijver, zoals die nu nog steeds heet. Dat is een restant van de natuurlijke slotgracht die hier is gekomen na een overstroming. Die dijken die maakten het mogelijk om het moeras in feite te gaan ontginnen en als weiland te gaan gebruiken. Maar daarvoor waren nog wel steeds sloten nodig die het water, het overtollige water, gingen afvoeren. En die sloten die zie je hier eigenlijk nog steeds op Trompenburg. Vooral bij het entreepaviljoen zie je die sloten, maar ook hier in het voedselbos. Nou, ik had het over die landgoederen hier. En wat dan hier de meest belangrijke landgoederen zijn, dat is slot Honingen, de buitenplaats Vredenoord, we hebben Woudestein en we hebben Zomerlust, dan wel Trompenburg. Dat is ongeveer hetzelfde gebied. Het is een heel ingewikkelde geschiedenis van eigenaren die hier hebben huisgehouden, splitsing van gronden, toen weer hereniging van gronden. En helaas is het grootste deel van die landgoederen intussen verdwenen. Maar er zijn nog sporen, ik had het er net al over. Die slotvijver van slot Honingen, die kan je nog herkennen in het landschap. Net hier buiten het voedselbos. Ook zijn er nog straatnamen zoals de Slotlaan. Dat was de oprijlaan naar het kasteel Honingen. Een restant van het landgoed Vredenoord, hier pal naast, is nog een park. En daar staan nog monumentale bomen. En het voormalige landgoed Woudestein herken je nog aan de metrohalte Woudestein. En aan de tuin Woudestein hier in het Arboretum, wat er een stukje van was. Woudestein is trouwens nu de plek waar voetbalvereniging Excelsior aan het voetballen is. En waar ook gebouwen staan van de Erasmus Universiteit. En tot slot landgoed Zomerlust, dan wel Trompenburg. Daarvan resteren gelukkig nog die prachtige bomen en aanleg van het Arboretum Trompenburg. loop over een houten bruggetje. Aan beide kanten een meerkoet in het slootje. En dan betreed ik een veel intiemer stukje van de overtuin dan ik tot nu toe heb gehad. Dit is het organisch voedselbos. Dicht struikgewas. Middelhoge bomen, maar een heel enkele hoge boom. Smalle paadjes. Dit is een stukje wat niet zo heel erg is veranderd sinds het moment dat het in bezit kwam van Trompenburg. Het was toen een stukje van een landgoed, maar een aantal grote bomen waren weg. De lage struiken waren er nog. En eigenlijk hebben ze besloten om het op een natuurlijke wijze zo verder te laten groeien. Ze hebben gebruik gemaakt van houtwallen als principe. Daar wordt het paadje ook mee afgescheiden. Aan de andere kant worden stammetjes, gezaagde stammetjes gebruikt om het pad, de padgrens aan te geven. En ik ging net opnames maken omdat ik dacht, nu is het wat rustiger in Rotterdam, maar dan komt er weer een vliegtuigje over. Niet de eerste keer tijdens dat je de podcast beluistert, denk ik. We hebben heel wat vliegtuigen gehad bij de opnames. Maar goed, terug naar het organisch voedselbos. Ik zie ook duidelijk nog de landgoedbeplanting restanten van met name ook rhododendron. Een klassieke landgoedplant. Een heel grote taxus met een diameter van de stam van, nou, ik denk 1,5 meter. Fantastische plant. We zijn weer aan een van de randen van de overtuin. Wordt begrensd door een sloot en achter die sloot wat privétuinen. Huizen. Wat een uitzicht hebben die mensen, zeg. Oh, ze hebben zelfs een privébruggetje naar hun tuin. Dat is geweldig. Veel stammen liggen er hier. Stukken hout met de prachtigste zwammetjes erop. Ik zie bramen. En een van de informatieborden die hier in iedere zone staat, hier een informatiebord met een toelichting op het gebied. Laten we daar eens naar gaan kijken. En nu goed om te weten over voedselbossen. Nou, dat is wel heel leuk. Op het informatiepaneel in het organisch voedselbos wordt ingegaan op het thema successie. Want er wordt eigenlijk verteld dat een ecosysteem niet zomaar ontstaat. Dat het in stappen gaat. Dat zijn natuurlijke processen die dan bezig zijn, niet waar. En dat betekent dat je gedurende die stappen, gedurende die fases ook verschillende ontwikkelingen ziet van planten en dus ook van dieren. Nou, dat stappenplan van de natuur, zeg maar, dat noemen we successie. Je merkt het ook wel in je tuin. Als je een gedeelte van je tuin hebt moeten vergraven, dan zie je dat daar bijvoorbeeld het jaar erop ineens papaver opkomt. Klaproos. Dat is nou typisch een voorbeeld van een plant die kort na verstoring opkomt. Een pioniersplant. Die staat dus eigenlijk aan het begin van die successie. Terwijl bepaalde heel grote bomen juist aan het einde daarvan staan. Nou, dat wordt hier op dit informatiepaneel goed uitgelegd. Helemaal achterin voedselbos de overtuin is een hek. En over dat hek zie ik huizen staan. En dat is mij de vorige keer eigenlijk helemaal niet opgevallen. Er is best iets bijzonders aan de hand met die huizen. Er staat een heel mooi oud pand bij. En voordat ik hier weer naartoe ging, heb ik uitgezocht wat het was. Omdat het toch iets zegt over de identiteit van deze plek. En het bepaalt zo de beleving van die plek. Nou, wat blijkt nou? Het terrein helemaal aan het einde van het voedselbos behoorde vroeger tot de buitenplaats Vredenoord. En dat moet eigenlijk, voor zover we dat weten, vanaf pakweg eind 17e eeuw hebben bestaan. En het is ook weer gesplitst in percelen. En een gedeelte van het perceel is uiteindelijk bij Trompenburg terechtgekomen. Een heel ingewikkeld verhaal. Maar wat nou interessant is, is dat rond 1850 die tuin is aangelegd, waar nu die huizen ook nog steeds bij staan. En dat daar in die tuin nog een aantal bomen staat dat oorspronkelijk uit die tijd stamt. Uit de tijd van dat landgoed, uit 1850. Van het landgoed is verder niet zo heel veel meer over. Het huis zelf is in de jaren 60 gesloopt van het landgoed Vredenoord. En de panden die ik nu zie staan hier over dat hek heen, die zijn duidelijk van een latere datum, ergens jaren 70. Behalve dan die ene. Dat is een hele bijzondere. Want dat is namelijk een herbouwd regentenhuis. Het was zo dat in tweede helft 18e eeuw leefden een broer en een zus. En die hadden een forse erfenis gekregen. En die erfenis die hebben zij bestemd voor een stichting, zeg maar, voor weduwe en oudere vrouwen. En dat was alweer begin 19e eeuw dat ze dat vastlegden. Dat het geld van die erfenis moest gaan naar die stichting. Als ze zelf zouden overlijden. En die stichting die is er gekomen. En dat was Stichting Kuils Fundatie, de korte naam daarvan. En die kreeg een prachtig regentenhuis met een hofje erachter. Dat regentenhuis, dat stond aan de Schie. Dat is geloof ik de huidige Schiekade in Rotterdam. Helaas is het zo dat tijdens de oorlogsjaren in de Tweede Wereldoorlog dat hofje behoorlijke schade heeft opgelopen. En als gevolg daarvan ging ook dat regentenhuis verzakken. Toen hebben ze besloten in de jaren 70 om het regentenhuis op te nemen en steen voor steen hier op voormalige buitenplaats Vredenoord weer op te bouwen met een nieuw hofje erachter, wat nog steeds bestemd is voor mensen die dat nodig hebben. Ik vind het een mooi verhaal. En het verhaal daarachter van Antonie en Antonetta Kuil, die de stichters waren van dit geheel, vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi. Met name die Antonetta, die op een gegeven moment toen haar broer was overleden, echt heel duidelijk heeft laten vastleggen wat ze wel en niet wilde met die stichting, wat er met dat geld zou gebeuren. Nou, dat vind ik in die tijd best een powerwoman, als je het zo mag terugbekijken. En nu, goed om te weten over voedselbossen. Ik loop hier verder over bruggetjes en modderige paden. En ik heb het in deze podcast over de basisprincipes, zeg maar, de beginselen, de kenmerken van een goed voedselbos. En laten we er nu eens twee bespreken. En de eerste daarvan, ja, heel herkenbaar uit de permacultuur natuurlijk, het gebruik van meerjarige planten. Ze zeggen wel eens, ja, permacultuur is voor slimme tuiniers en voor vakmensen in het groen, met weinig tijd. En, want je hebt met relatief weinig moeite heb je gewoon een goed resultaat. Je hoeft namelijk niet zoveel in te grijpen. Je hoeft niet zoveel in te grijpen bij het gebruik van meerjarige planten. Je zet ze één keer neer of je kweekt ze, je zaait ze uit, laat ze opgroeien, zet ze neer. En in beginsel hoeven ze dan alleen nog maar wat onderhouden te worden, misschien met snoei of wat dan ook. Maar doen ze hun ding. Dus waar mogelijk gebruik je in de permacultuur en in je voedselbos of in je natuurvriendelijke tuin meerjarige gewassen. Dat scheelt je gewoon in tijd en in moeite. En bovendien werk je hiermee ook mee aan een ander belangrijk kenmerk van een natuurvriendelijke tuin en een voedselbos. En dat is bodemrust. Wat bedoelen we daar nou mee? met bodemrust. Nou, als je gezonde planten wilt hebben, dan wil je ook dat die bodem gezond is. En die bodem die gedijt heel erg bij rust. Onder je voeten is het schimmelnetwerk enorm actief bezig met het transporteren van allerlei voedingsstoffen voor de verschillende planten. Er wordt wat afgecommuniceerd daar onder je voeten. Dat noemen ze ook wel eens het Wood Wide Web. Al die schimmelsporen, al die schimmeldraden kan ik beter zeggen, die staan met elkaar in verbinding. En iedere keer dat jij een schop in de grond steekt, verbreek je die verbinding. Dus, teruggrijp op net. Als je meerjarige planten gebruikt, hoef je maar één keer dat gat te graven, daar de plant in te zetten, gat dicht te gooien en de bodemleven kan zijn werk doen. Nou, hiermee besluiten we de aflevering van Discutavel Podcast in de Overtuin in Rotterdam. We hebben nog lang niet alles behandeld als het gaat om de basiskenmerken van een goed voedselbos. Er is nog van alles te ontdekken. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar de volgende aflevering van Discutavel Podcast voor het vervolg van deze reportage. Discuslot. We zijn weer terug in onze stadstuin, in Den Bosch. Leuk dat je erbij was, met mij samen in Rotterdam, in dat voedselbos. Vanuit de huidige tijd doken wij in het verleden van die plek en weer terug. En ondertussen deelden we je inzichten met jou over het belang van tijd voor een voedselbos. Dankjewel dat je er was. Wil je meer weten van ons? Wil je meer van ons horen? Abonneer je dan op deze podcast of op onze nieuwsbrief DiscuPost. Je kunt ons ook bezoeken op X, het vroegere Twitter, of op Blue Sky. En je zou natuurlijk ook gewoon eens lekker kunnen doorbladeren door onze website discutavel.nl. Op die website wordt te zijner tijd ook een lijst gepubliceerd van planten die zoal voorbij zijn gekomen in die reportagereeks vanuit de Overtuin. Je kunt ons ook tegenkomen in de nieuwste aflevering van het magazine Tuinseizoen van maart. Hierin geef ik een interview over de drijfveren achter het concept van Discutavel. Dus loop eens een kiosk binnen en pak het blad Tuinseizoen van maart 2024. Vaste fans die ons steunen met een zogenoemd groen petje af via het donatieplatform Petje Af, die hoeven dat niet te doen. Dat de kiosk binnen te lopen, want zij kregen van ons een exemplaar in de bus als dank voor hun steun. En hoe jij vaste fan kan worden en dus af en toe een extraatje van ons kan krijgen toegestopt, dat hoor je een volgende keer. Het is nu mooi genoeg geweest. Voor de volgende aflevering verwijs ik je naar een datum later in maart 2024 en dat wordt dan de laatste in de reeks over voedselbos de Overtuin. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.